Gemeente, in deze leerdienst keren wij terug naar het schriftgedeelte wat we ook vorige week voor ons hadden, Efeze 5. We lezen nogmaals vanaf vers 22 tot en met vers 33. En na de schriftlezing uit Efeze 5, 22 tot 33.
Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij allen zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeenten. Want wij zijn zijn leden, zijn lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente, zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder en iegelijk, hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij den man vrezen.
Gemeente, in aansluiting aan de prediking van vorige week zondagavond gaan wij met de hulp des Heren in deze dienst luisteren naar de laatste zes versen van Efeze 5, 28 tot en met 33, waar ook verder onderwijs wordt gegeven over het huwelijk, de verhouding tussen man en vrouw en ook de verhouding tussen de Heere Jezus en de gemeente. Gemeente, nog even terug naar vorige week zondag. Wat is zo'n week trouwens snel voorbij, want het is haast niet voorstelbaar dat we, nu we verder gaan met Efeze 5, daar inmiddels een gat van 7 dagen tussen hebben zitten, maar zo snel gaat ons leven. Weet u nog het thema van vorige week zondagavond? Christus en het christelijke huwelijk. Zijn vader gaf daarvoor de orde aan. Christus liefde geeft daarvoor de norm aan. En Christus geest wil voor het vervullen van die norm de kracht geven. Dat was wat wij opdiepten uit de eerste 6 versen van die schriftlezing. Vers 22 tot en met 27. Wij gaan daar nu verder mee vanaf vers 28. Preek die niet zozeer een hele strakke verdeling zal hebben, maar je zou er wel een thema boven kunnen zetten, ontleend aan vers 32. Je zou als thema boven de prediking van deze avond kunnen zetten het grote geheim. Paulus gebruikt in de Statenvertaling het woord verborgenheid, letterlijk in het Grieks mysterion, mysterie. Dat slaat dan op zowel de verhouding tussen man en vrouw als datgene waar die verhouding van afgeleid moet zijn. De verhouding tussen de Heere Jezus, de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk. En dat is een geheimenis, dat is een verborgenheid. Ook datgene wat het huwelijk, het gewone aardse huwelijk betreft en wat zich in dat huwelijk afspeelt. Is dat ook niet een van de dingen, gemeente, die we als een vloek van deze tijd moeten bestempelen? Dat wat de Heere voor dat geheimenis in een heilige omgang met elkaar bestemt, dat ook de gave van de seksualiteit door de wereld van vandaag open en bloot, letterlijk en figuurlijk op straat gesmeten wordt. Een van de dingen waar wij elkaar vanavond aan kunnen herinneren is de roeping. Vanuit dat woordje geheim, verborgenheid. Niet om geheimzinnig over deze dingen te doen. Want het feit dat er in deze wereld zo nadrukkelijk over huwelijk en seksualiteit, vooral dat laatste wordt gesproken, dwingt ons dan vervolgens ook naar onze jongeren toe om op een duidelijke, niet misverstaande manier te vertellen wat de Bijbel daarover zegt. Niet geheimzinnig, maar intussen wel, gemeente, en de Heere geven daar ook vanavond de kracht voor, wel eerbiedig. Het grote geheim. Nu, gemeente, wij gaan vanavond twee dingen doen eigenlijk. Want als u in vers 32 kijkt wat Paulus over die verborgenheid zegt, dan ziet u dat hij dat allereerst en vooral betrekt op de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. En het is goed om vanuit dat perspectief eerst eens even onze tekst door te lopen en gegevens te verzamelen wat daar nou allemaal bij komt kijken. Tussen de Heere Jezus en zijn volk. En gemeente, dat maakt bijvoorbeeld dat de preek vanavond voor ons allemaal wat te zeggen heeft. Ook voor mensen die niet getrouwd zijn. Ook voor mensen die nog niet getrouwd zijn. Of niet meer getrouwd zijn. Of misschien wel nooit tot een huwelijk zullen komen. Want wat daarover de Heere Jezus en zijn liefde wordt gezegd, dat moeten wij allemaal leren kennen. We moeten in ieder geval allemaal getrouwd zijn, gemeente, op geestelijke wijze met de bloedbruidegom. Maar het huwelijk dat een aantal van ons, zoals we hier bij elkaar zijn, mag beleven, waar de jonge mensen misschien nog voor staan, dat hoort daar dan wel een afspiegeling van te zijn. En dat is het tweede wat we dan gaan doen, dat die dingen die we dan bijeensprokkelen over die geestelijke huwelijksband vervolgens praktisch proberen te maken als het gaat over ons huwelijk. Nou, gemeente, dan eerst over de Heere Jezus en zijn bruid. Wat opvalt in heel dat gedeelte dat wij lazen uit Efeze 5, en daar begint ook eigenlijk vers 28 nog een keer op terug te komen, dat is die liefde die principieel en allereerst en allermeest uitgaat van de bruidegom Christus in de richting van zijn bruid. En het is voor Paulus dan vervolgens een reden om dan vooral de mannenbroeders in Efeze aan te sporen om, zoals de Heere Jezus zich heeft overgehad voor zijn geestelijke bruid, dat die mannen ook zichzelf over hebben voor hun vrouwen. Zo staat het hier in vers 28, dat de mannen daarom schuldig zijn hun eigen vrouwen lief te hebben. En je zou kunnen vragen, als je even blijft staan bij het uitgangspunt, de Heere Jezus en zijn liefde, Paulus, kun je dat dan ook van hem zeggen? Dat de Heere Jezus schuldig was zijn vrouw, zijn bruidskerk lief te hebben, dat is toch eigenlijk wel op het randje, Paulus, als je dat zou doortrekken. Want is dat niet een hele belangrijke geestelijke les? Dat een mens erachter moet komen dat de Heere nou net niks aan hem verplicht is. Dat alles wat de mens nog geschonken wordt aan genade en aan ontferming onverdiende gunst is. Is dat niet een grondles in het geestelijke leven? Jawel. Dat kunnen we ook niet genoeg benadrukken. En dat wordt ook beleefd op de school van de genade. Maar beziet u die liefde van Christus eens even, gemeente, van de kant van God. Daar is in de eeuwigheid ooit zo'n heilige vergadering geweest tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, waarin het ging over de verlossing van zondaren. En toen heeft de Heere Jezus die verlossing van zondaren op zich genomen. Al die mensen die de Vader had uitgekozen om verlost te worden, hij zou ze gaan zaligen. Hij nam dat op zich. Hij nam dat als een last, als een ambt, als een taak die hij zou gaan vervullen op zich. In die zin, gemeente, heeft de Heere Jezus daar een verplichting aan gegaan. Uit liefde tot zijn vader. Maar ook uit liefde tot die mensen. En hij heeft niet gerust totdat hij heel die verplichting voldaan had. Totdat al dat werk van de zaligheid, dat hij in het graf moest en dat hij in de hel moest nederdalen. Dat hij het volledige recht Gods moest voldoen. Allemaal volbracht. Totdat alles klaar was. Gemeente, hoe groot, hoe onvoorstelbaar groot moet de liefde van de Heere Jezus tot zondaren zijn. Als dat nou ook een vrucht zou zijn van de prediking vanavond, als we daar een indruk van krijgen, voor het eerst of opnieuw. Gelooft u niet, gemeente, met alle moeite die een mens kan hebben om te geloven, om persoonlijk zich aan Christus vast te klemmen. Maar als wij ook maar enigszins een indruk krijgen van die grote liefde, die zelfopoffering, die zelfverloochening van de Heer Jezus voor vijanden, dat dan het geloof niet meer moeilijk is, maar dat je zegt, het kan niet anders. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gelooft u niet, gemeente, dat het een stuk makkelijker zou zijn om de zonde los te laten? Om praktisch in de praktijk van het leven bekering te kennen, als we zicht zouden hebben op de liefde van Christus. Dat je zegt, ik moet het niet nalaten omdat ik straf verdien, maar hij verdient het dat ik hem heel mijn leven toewijd, omdat hij mij zo uitnemend heeft liefgehad. Dat is het eerste aspect. En er komt nog wat bij, gemeente. Het tweede wat Paulus over dat geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid zegt, dat is dat dat gaat over vereniging. En dat is zo belangrijk dat we daar eens even bij stilstaan. Jongens en meisjes, dat moeten we goed beseffen. Probeer dat ook te begrijpen als we dat gaan uitleggen. Wat is dat nou als je gaat geloven en als de Heilige Geest je dat nou gaat leren om je vertrouwen op de Heere Jezus te stellen, dat Hij jouw zaligmaker wordt? Wat betekent dat nou eigenlijk voor de verhouding tussen Hem en tussen jou? Nou, dat betekent, zegt de Bijbel, dat je leven dan helemaal anders wordt. Het is niet zo dat je even bij hem aanklopt, als het ware aan een loket van een apotheek, om even wat medicijnen te halen, om even wat van hem te krijgen wat je nodig hebt om verder te kunnen. En dan zie je hem weer 14 dagen niet. En alleen maar als het nodig is, alleen bij noodgevallen. Gemeente, het leven van iemand die werkelijk bekeerd wordt en Christus leert kennen, dat leven wordt radicaal anders, want dan komt er een band aan hem. De Heilige Geest die mensen tot Christus leidt, die geeft niet zomaar even als een pakketje medicijnen de vergeving der zonden mee. Nee, die gaat de Heere Jezus en die zondaar zo aan elkaar verbinden dat ze één worden. Je kunt daar bepaalde beelden bij bedenken. De Heere Jezus heeft ooit in het Johannes Evangelie gesproken over de wijnstok en de ranken. Dat is zo'n beeld van je zit aan elkaar vast en de een bedient de ander. Uit de wijnstok worden de ranken bediend, de sappen vloeien toe. Maar hier, gemeente, in ons schriftgedeelte, en dat was vorige week ook eigenlijk al duidelijk, wordt er een nog indringender beeld gebruikt. Niet van een wijnstok en een rank, nee, een hoofd en een lichaam. Nou heeft u allemaal een hoofd en een lichaam, maar samen zijn die allebei één. Dat is één mens die daar dan in die kerkbank zit. Dan zeg je niet, daar zit een hoofd en daar zit een... Nee, een hoofd en een lichaam, dat is zo onafscheidelijk, dat is één organisme. Vandaar dat Paulus in het slot van vers 28 over dat beeld kan zeggen, die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want de Heere Jezus heeft zijn vrouw zo tot de zijne gemaakt, dat ze één plant met elkaar zijn. Gemeente, in vers 31 wordt daar dan die tekst aangehaald uit het begin van de Bijbel die daar in het paradijs al over sprak. Over dat verlaten van die vader en die moeder door die man die zijn vrouw gaat aanhangen. En vervolgens dat prachtige maar ook diepe woord, Zij zullen tot één vlees zijn. Dat is diep. Ik las van de week een uitlegger die wat dat betreft over dat geestelijke huwelijk van de Heere Jezus met zondaren zei. Vergelijk dat nou eens even met wat er met Adam in het paradijs gebeurd is. En misschien vindt u het een beetje mystiek klinken. Maar dat is toch wel veelzeggend dat die uitlegger schreef. Terwijl Christus de slaap des doods sliep in het graf. Bouwde God de Vader als vrucht van zijn borgwerk. Voor hem een bruid die hij verworven had. En toen de Heere Jezus opstond en ten hemel voer. En door zijn woord en geest die bruid tot hem gebracht ging worden. Kon de Heere Jezus vanuit de hemel roepen wat Adam riep toen hij zijn vrouw zag. Vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Vanmorgen gemeente zeiden we het andersom. Die bruid kan dat ook zeggen als ze Christus ziet en dat is een troost voor die bruidskerk. Hij is een geschikte zaligmaker, want hij is van mijn maaksel. Hij is net als ik mens. Maar als de Heere Jezus een bruid ziet komen, gemeente, getrokken door de Vader, bekeerd door de Heilige Geest, dan kan die het ook zeggen. Vlees van mijn vlees. Zo innig verbonden. En gemeente, dan even weer een praktische les. Dat is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen die nog heel jong zijn. Laat ik de jongeren van morgen vanavond ook speciaal aanspreken. Die hebben van de week ook weer een ernstige roepstem gehad. Als je jong bent, kun je ook sterven. Maar als het er nou om gaat dat het kennen van de Heere Jezus één worden met hem is. Niet af en toe even hem nodig hebben, maar je moet één plant met hem worden. Één vlees met hem zijn. Dan begrijp je toch wel, jongelui, dat het leren kennen van dat geloof en het leren kennen van die zaligmaker, dat dat niet iets kan wezen van op je ziekbed een keer. Of desnoods op je sterfbed nog eens een keer. Gesteld dat je een sterfbed zou krijgen. Want dat is nogal wat, dat ik als arme zondaar, die van nature helemaal niet pas bij God en geen verstand heb van goddelijke zaken, dat ik één moet worden met de Heere Jezus Christus. Dat is te omvangrijk, gemeente. Te belangrijk om daar een sluitpost of een haastklus van te maken. Het derde aspect, gemeente, van het geestelijke huwelijk. En we gaan het straks allemaal toepassen. Maar nou eerst nog eens even over de Heere Jezus en over zijn vrouw. Er staat in vers 29 dat bij die relatie ook hoort dat die bruidegom die bruid voedt. Het eerste waar u aan gedacht hebt toen de ouderling dat voorlas, dat was eten. En u dacht misschien wel aan het inkomen dat de kostwinner dan verdient, zodat zijn vrouw kan eten en de kinderen ook natuurlijk. Maar daar gaat het niet over, gemeente. Dat woord voeden in de grondtekst, dat betekent opvoeden, grootbrengen, tot ontwikkeling, tot ontplooiing brengen. En hoe doet de Heere Jezus dat? Hoe laat hij mensen die aan hem verbonden zijn groeien in de genade? Dat doet hij door zijn woord. Hoe meer ze naar zijn stem luisteren, hoe inniger dat contact is, ook als hij spreekt in de prediking, als hij rondwandelt op de akker, dan wordt die bruid gevoed en ze gaat groeien. Ja, groeien in de genade. Afhankelijker worden, steeds meer begrijpen wat dat nou wil zeggen, uit genade zijt gij zalig geworden. Groeien ook in afkeer van datgene waar de Heere Jezus een afkeer van heeft. Dat is ook geestelijke groei. Haten en vlieden van de zonde. Maar u begrijpt weer, gemeente, als de man en de vrouw, als Christus en zijn bruid één zijn, één vlees. En ze moet gevoed worden door zijn woord. dan is dat ook weer niet iets wat zomaar één keer in de paar jaar een keer kan voorkomen. En het is een veeg teken als er mensen zijn die zeggen een kind van God te zijn en die kunnen alleen maar vertellen wat Christus 30 jaar geleden tegen ze gezegd heeft. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Gemeente, nog één ding. Want in vers 8, 29 staat behalve voeden ook nog het werkwoord onderhouden. En dat is een typisch woord. Dat heeft iets in zich van, ja, onderhouden, maar dan op een liefdevolle manier voor iemand zorgen. Je kan het ook gebruiken voor een verpleegster in het ziekenhuis, verplegen. Het kan ook vertaald worden met koesteren, iets onderhouden, door het aandacht te geven, door je liefde te laten blijken, koesteren. En toen ik dat ontdekte, gemeente, toen dacht ik, wat is die bruid van Christus toch goed af. Mogen ze het vandaag getuigen die daar ook kennis aan hebben, wat zijn ze goed af. Ze hebben een bruidegom die naar ze omgezien heeft, maar die dat blijft doen, die zorgt en die bezorgd is, die elke stap van zijn volk nauwlettend gadeslaat en als er nood is, schiet hij ze te hulp en hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. Wat is dat volk gelukkig, gemeente? Wat is dat jaloersmakend als je van de Heere Jezus het eigendom mag zijn? Nou, gemeente, dat even als vier aspecten van dat geestelijke huwelijk. En als dat ene nou zo sterk met het andere te maken heeft, gemeente, laten we dat op de grens van de beide delen van de preek vanavond duidelijk tegen elkaar zeggen. Als het geestelijke huwelijk tussen de Heere Jezus en een zondaar zo nauw verbonden is aan het huwelijk van een man en een vrouw, dat de apostel zegt, de mensen, dat lijkt sprekend op elkaar, dat moet in ieder geval op elkaar lijken. Dan vraag ik u nogmaals wat ik u vorige week ook gevraagd heb. Kun je dan een goede man zijn voor je vrouw? Kun je een goede vrouw zijn voor je man? Als er nou niet is dat zoeken van die bruidegom. Als daar niet is dat bediend worden uit hem. Gemeente, wat moet deze prediking ook aansporen? Ook als we nog voor het huwelijk staan. We zeggen het nogmaals tegen onze jonge mensen. Om met de geestelijke dingen ernst te maken. Kijk, de wereld maakt dat los van elkaar. Die heeft één hoofdstuk voor relaties en voor het gewone leven en hoe je met elkaar om moet gaan. En ze zeggen, ja, je hebt natuurlijk ook bepaalde mensen die hebben behoefte aan een stukje religiositeit en godsdienstigheid. Dan laten ze dat voor zichzelf achter de voordeur van hun huis beleven. Maar dat is een aparte sector, dan kun je helemaal van elkaar afkoppelen. Dacht u? We moeten ze waarschuwen, gemeente, onbekeerden die dingen ook uit elkaar willen houden. Mensen ook die misschien wel met problemen tobben in hun eigen huwelijk of in hun eigen gezin. Je kan er natuurlijk mee naar een therapeut gaan en er zijn goede therapeuten. Je kan er een boek over lezen en er zijn goede boeken. Maar als we niet aan het kruis terechtkomen, gemeente, en als we Christus niet nodig krijgen, is het allemaal symptoombestrijding. Met alle zorgen. Met de meest praktische zorgen. Zelfs met zorgen over je relatie, over seksuele dingen. Overal, gemeente, moeten wij mee naar het kruis gaan. Want we hebben Christus nodig. Zonder hem kunnen we niets doen. Je mag ook met die zorgen naar hem toe gaan die je helemaal alleen hebt en waar je nog nooit met iemand over hebt kunnen spreken. Ook omdat er niemand aan je zijde is om mee te praten. Gemeente, laten we dat hoofdstuk in deze preek ook nadrukkelijk weer een plaats geven. Mensen die alleenstaand zijn. Mensen die dat ook misschien wel altijd zullen zijn, omdat ze anders geaard zijn. In de Heere Jezus Christus hebben wij met iemand te doen die aan de ene kant weet wat het is om getrouwd te zijn. We hebben net gehoord, hij is de bruidegom van een bruid die hij gekocht heeft. Hij weet wat het is om getrouwd te zijn en daarom kunnen getrouwden bij hem aankloppen. Om raad. Maar als ik denk aan de zaligmaker in de tijd dat hij op aarde rondwandelde, weet hij ook precies wat het is om alleen te zijn. En weet hij ook wat het is om zich met alle menselijke gevoelens die hij als echt mens had zich te moeten onthouden. Moet allemaal naar het kruis, gemeente. Ook mensen die alleen zijn. En ook mensen die altijd alleen zullen zijn. Hij wil om elke nood gebeden zijn. Nou, gemeente, wij haasten ons naar de tweede helft van de preek. Want wij zouden die dingen die wij hebben gevonden over de Heere Jezus en zijn bruidskerk, zouden we proberen toe te passen op het gewone huwelijk. En weet u nog hoeveel dingen dat waren? We hebben er 4 genoemd. Laten we proberen dat heel praktisch te doordenken. Dan komen we dus allereerst weer terug bij de liefde van de Heere Jezus. En misschien dat er iemand op dit moment zegt, dominee, maar dat begint inmiddels wel een beetje herhaling te lijken. Vorige week ging het er al over. En over die agape natuurlijk. Zelfopoffering, zelfverloochening, jezelf ervoor over hebben, onvoorwaardelijk. Net in het begin van de preek ging het er ook weer over. Die grote liefde van de Heere Jezus. Ja, maar gemeente, daar wordt u toch niet moe van? Want als er één ding is waar wij persoonlijk mee te maken moeten krijgen, dan is het die hartveroverende liefde van de Heere Jezus. Maar als er één ding is die we ook in praktijk moeten brengen, dan is het ook die liefde van de Heere Jezus. Maar dan heel praktisch, gemeente. Onderwijs voor jongeren, maar ook voor getrouwde mensen. Liefde is dus niet een bepaald gevoel. Als we nou heel concreet gaan denken aan hoe de Heere Jezus zijn bruid lief gehad heeft, dat was niet een bepaald gevoel, zoals wij gevoel kunnen hebben van opwinding, vlinders in de buik, dat kun je allemaal wel hebben en daar zijn ook mooie kanten aan, gemeente. Het is ook niet goed als in een relatie dat soort dingen helemaal verdwijnen, maar het is geen liefde. Het is verliefdheid. En zoals alle gevoelens kan verliefdheid ook misleiden. Het kan ook verleiden. Het kan een mens zo het hoofd op hol brengen dat hij dingen doet waar hij later spijt van krijgt. Maar die misschien wel zijn leven lang spijt van krijgt. Het kan trouwens ook heel ikgericht zijn. We zullen dat niet helemaal negatief duiden, maar dat kan toch zo zijn, gemeente, dat een heel stuk verliefdheid toch eigenlijk heel egocentrisch is. Nou, wat is liefde, gemeente? Wat is de liefde van Christus die ik als man in mijn huwelijk, als vrouw in het huwelijk gestalte moet krijgen? Liefde is een werkwoord. Hij heeft de zijne zo uitnemend lief gehad. Hij heeft zich voor zijn bruid overgegeven. Hij heeft zich tot het einde toe doodgeliefd voor haar. Gemeente, ook in mijn huwelijk is liefde een werkwoord. En het is soms hard werken. Tegen je eigen egoïsme in. Tegen de ondeugden van de ander in. Maar om dan ondanks alles onvoorwaardelijk levenslang trouw te blijven aan wat je een keer op die ene dag toen je in de kerk samen knielde gezegd hebt. Toen je ja tegen die ander zei. Dat is liefde. En als je aan iemand die echt lief heeft vraagt, en waarom heb je die ander dan lief? Als het goed is, gemeente, dan zegt die ander, ik weet het eigenlijk niet. Want als je daar nou een antwoord op zou kunnen geven, gemeente, dan is het eigenlijk niet meer onvoorwaardelijk. Als je zegt, het is daarom of daarom of daarom. Ware liefde, gemeente, heeft eigenlijk geen grond. Het is zichzelf volkomen weggeven, zoals Christus zich voor zijn kerk heeft weggegeven. En als er dan mannen en vrouwen onder het woord zijn vanavond, die vastgelopen zijn. Je kan natuurlijk inderdaad naar Elios gaan. En misschien is dat wel goed ook om met mensen te gaan praten. Je kan ook naar de pastorie bellen. Ook heel goed als het helemaal vastgelopen is. Liever nog als het nog niet helemaal vastgelopen is. Maar u moet, gemeente, de beste huwelijkstherapeut opzoeken en dat is hij die zijn liefde betoont aan gevallen zondaren. En als ik iets krijg van zijn onvoorwaardelijke, zelfverloochenende liefde, gemeente, weet u wat dan de eerste les is die ik in de spreekkamer van de Heere Jezus leer? Dat ik stop met te zeggen, die ander moet veranderen. Praktischer kunnen we het vanavond toch niet maken. Maar dat je leert, en nou moet ik ziende op Christus liefhebben. Tegen de klippen op. Tegen de stroom in. Tegen alle teleurstellingen in. En ik moet veranderen. Want dat ik moet sterven. Dat ik moet die ander gaan beminnen. Hoog achten, meer dan mezelf. Ik moet het heil van die ander zoeken. Zoals Christus het heil van zijn bruid zocht. Zo, gemeente, kunnen er wonderen gebeuren. Zelfs na jaren van stroefheid en van droefheid. Ik smeek u, gemeente, ga samen naar Christus. Daar kan het leven opnieuw beginnen. Dat is het eerste punt van vergelijking. Maar weet u het tweede ook nog? Paulus sprak in dit gedeelte over de liefde van de Heere Jezus en zijn bruid als een zaak van vereniging. En toen haalden we die tekst daarbij. Paulus doet dat in vers 31 uit Genesis. Dat is ook altijd trouwens prachtig. Dat gebeurt in heel de Bijbel, teruggegrepen op hoe het in paradijs ooit bedoeld was. En dan krijg je die uitdrukking, tot één vlees zijn. Nou, als je het grote geheim boven de preek schrijft, gemeente, dan is dit toch eigenlijk het grote geheim. Hoe kan dat? Twee totaal verschillende mensen, die door God samengebracht worden, en die dan net als Christus en zijn bruid, versmelten tot een nieuwe eenheid. Ze gaan, als het goed is, samen dezelfde dingen beogen, bedoelen. Ze gaan elkaar aanvullen, maar met die ene trekking die, als het goed is, voortkomt uit de kennis van Christus. En de eenheid die ze geestelijk mogen beleven, die wordt dan ook van tijd tot tijd bezegeld als ze ook lichamelijk tot één vlees worden. Gemeente, dat punt van dat tot één vlees zijn, dat geeft een heel scala aan lessen vanavond. Laten we proberen dat heel rustig met elkaar door te nemen. Kijkt u vooral naar vers 31, want u ziet daar, als u goed naar de apostel luistert, dat het huwelijk waar hij dus over spreekt, en dat moeten we dan in onze tijd maar volhouden, dat dat heel uitdrukkelijk een relatie is, een officiële relatie tussen één man en één vrouw. En ik zeg, het is een officiële relatie, want die man die gaat, voordat hij zijn vrouw gaat aanhangen, aankleven, gaat hij eerst zijn vader en zijn moeder verlaten. Dat is een markeringspunt. Dat is niet zomaar even stiekem bij elkaar intrekken en ongehuwd gaan samenwonen. Nee, dat is officieel, met die trouwdag en dat jaarwoord en dat nieuwe huis waar je samen aan werkt en dat je gaat inrichten en dat als nieuwe eenheid gaan bewonen. Dat is een huwelijk. En dat woord aankleven, gemeente, daar staat in het Grieks een woord aanhangen, aankleven, dat komt van het woord lijmen. Zo hecht die band tussen die ene man en die ene vrouw. Maar hoort u wat er dan allemaal afvalt als wij dit van de apostel leren? Wat is een huwelijk? En wat is de relatie waar God zijn zegen over wil gebieden? Dan valt er een heleboel af. Zoals er in de wereld vandaag de dag heel wat mensen zijn die wisselende relaties, ook seksuele relaties hebben. Dat kan helemaal niet volgens Efeze 5. Of dat mensen van hetzelfde geslacht voor de Nederlandse wet kunnen trouwen. Volgens Gods woord kan het niet. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En niet zijn man aanhangen. En ongehuwd samenwonen, gemeente, we zeiden het al. Nee, niet een proefhuwelijk om te kijken of het wel klikt. Maar officieel elkaar openlijk trouw beloven en dan de voordeur achter je sluiten. Het is overigens ook, gemeente, als je die hele sfeer waarin Paulus ons in dat 31ste vers brengt, als je dat op je laat inwerken, of het wel kan dat mensen op huwelijkse voorwaarden gaan trouwen. Ik weet het niet precies, ik heb geen verstand van financiën, ik weet niet wat voor dingen daarbij kunnen spelen. Maar gesteld dat twee jonge mensen van net in de 20 op huwelijkse voorwaarden gaan trouwen, gemeente, dat is toch een vreemde kwestie. Alsof ze elkaar niet vertrouwen. Gemeente, een volgende les. En we blijven bij die tekst over dat tot één vlees zijn. Voor mensen die nog voor het huwelijk staan, en misschien hebben ze daar wel vragen over. Wat mag er nou en waarom zou je niet met elkaar naar bed gaan, dominee? Als je toch van elkaar houdt en als je toch het plan hebt om ook nog eens een keer te gaan trouwen. Nou, dat hoort, die seksualiteit, heel duidelijk en heel nadrukkelijk bij het moment dat je al getrouwd bent. We moeten die tekst gewoon zo laten staan zoals hij er staat. Dat als die man zijn vader en moeder verlaten heeft en dat hoofdstuk afgesloten heeft en zijn vrouw aanhangt en hebben samen de huwelijksdag gehad en zijn samen naar huis gegaan. Die twee, zij zullen vervolgens tot één vlees zijn. Maar laten we goed onthouden, gemeente, dat tot één vlees zijn dus niet alleen maar betrekking heeft op seksualiteit. We hebben al genoeg uit dit gedeelte gehoord over de geestelijke eenheid tussen Christus en zijn bruid, om hopelijk te begrijpen dat het dus in een gewoon aartshuwelijk ook allereerst moet gaan om het geestelijk bij elkaar gaan horen en met elkaar het eens worden en naar elkaar toe groeien en één nieuw organisme worden. Maar als je je daarna nog op voorbereidt, jonge mensen, je hebt verkering of misschien ben je al verloofd, houd dat dan ook in de gaten als je naar elkaar gaat toegroeien, dat een dubbel proces moet zijn. Niet alleen maar naar elkaar toegroeien op lichamelijk gebied. Daar zit ook een zekere voortgang in de loop van die verkerings- en verlovingstijd, binnen de grenzen van het woord, maar daar is een groei in. Elkaar ook in dat opzicht naderen, maar laat dat niet voor het geestelijke groeiproces van het elkaar leren kennen uitlopen. Gemeente, ook nog een les uit dit vers over als je nou net getrouwd bent, of misschien al wel wat langer, maar ik wijs u even op het begin van vers 31 aan het samen gaan trouwen en een nieuwe eenheid beginnen, zit ook nog iets vast van een breuk met het verleden. Nou klinkt dat misschien een beetje dramatisch. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een mens een schepen achter zich verbrandt en het contact met zijn familie verliest. Maar er staat dan toch maar dat de mens, voordat hij dan met die vrouw gaat trouwen, eerst zijn vader en moeder moet verlaten. En ik geloof dat, gezien de pastorale praktijk in allerlei gemeenten, dat ook geen overbodige les is. We kunnen dat verder allemaal niet uitwerken, gemeente, maar laten ouders van pas getrouwden zichzelf maar eens onderzoeken. Geven wij onze kinderen de gelegenheid om samen een nieuwe eenheid te vormen? Of probeer ik als vader of als moeder toch ergens grip op die zaak te houden en dat kind als kind te blijven behandelen en te claimen? Omgekeerd kun je natuurlijk als getrouwden ook die vraag stellen. Is dit nou in ons leven ook goed gegaan? Hebben wij ook elkaar zo gevonden en zijn we zo aan elkaar vastgelijmd dat wij die nieuwe eenheid zijn en dat wij ook naar elkaar toe de eerste verantwoordelijkheid voelen? Of gedraag ik me toch nog als een kind? Laat ik mijn oren meer hangen naar wat mijn moeder zegt dan wat ik met mijn vrouw zou moeten bespreken? Praktischer kan ik het niet maken, gemeente, maar het staat er. En dan nog eens even over die seksualiteit. Mensen die dan getrouwd zijn, misschien ben je nu al 20, 25 jaar of langer getrouwd. Maar we zeiden net tegen mensen die nog verkering hebben dat het naar elkaar toe groeien in lichamelijk opzicht een uitvloeisel moet zijn van het naar elkaar toe groeien in geestelijk opzicht. En dat als het goed is, dat één worden in de seksualiteit bezegeling is, bekroning van het feit dat je samen geestelijk één bent geworden. Maar is dat zo in het huwelijk? Vergeeft u mij de uitdrukking, gemeente, maar als dat niet zo zou zijn, dan vindt er in uw huwelijk een soort onbetaalde prostitutie plaats. Als u naar bed gaat met een vreemde, al woont u 30 jaar onder één dak. En het zou ook nog tot verkrachting binnen het huwelijk kunnen leiden. Vergeeft u mij nogmaals de uitdrukking, maar de dingen zijn te ernstig om ze niet te noemen. En ik noem nog één ernstige zaak. Wij horen, hebben we vanavond begrepen uit Efeze 5, in ons huwelijk een afspiegeling te zijn van een heilig huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Dat mogen we gaan navolgen. Dat moet je gaan imiteren, zou je haast zeggen. Maar dat zou natuurlijk ook, gemeente, een onheilige afspiegeling van iets anders kunnen zijn. Datgene wat zich in het huwelijk afspeelt. Als ik niet in gedachten heb, in de benadering van mijn man, van mijn vrouw, Christus en zijn gemeente, maar als ik in gedachten heb de beelden die ik tot mij genomen heb van wat de wereld van seksualiteit te tonen heeft. Ook in de pornografische wereld. Zouden dat ook niet oorzaken van problemen kunnen zijn, gemeente? Dat aan elkaar eisen worden gesteld en normen worden opgelegd die we niet van de Heere Jezus geleerd hebben. En misschien dacht iemand wel, ja, maar dat weet niemand anders. Dat is onze grote verborgenheid. Ja, maar God ziet alle dingen. En God laat erover preken. En God maant tot bekering. Gemeente, nog eens een les. Naar aanleiding van vers 31, we blijven nog steeds bij dat punt van dat tot één vlees zijn. En van dat samengelijmd worden, aanhangen, samenkleven. Als wij de apostel goed begrijpen, gemeente, dan is echt scheiding in feite niet mogelijk. En ik druk mij nogal sterk uit, maar ook als we de vergelijking met hoofd en lichaam op ons laten inwerken. Als je een hoofd en een lichaam van elkaar losmaakt, jongens en meisjes, wat krijg je dan? Dat is een onthoofding. En zo hebben ze vroeger in vroeger eeuwen mensen wel ter dood gebracht, een vorm van executie. Want zo kun je niet verder leven, gemeente. Als een hoofd en een lichaam gescheiden wordt, dan kun je eigenlijk niet verder. En vandaar dat de Heere Jezus Christus in het evangelie, dat gedeelte wat ook in uw trouwdienst is voorgelezen, Matteüs 19. Als die deze tekst aanhaalt, mens zijn vader en zijn moeder verlaten enzovoort, dat de Heere Jezus er dan bij zegt, en hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Daar is die ene uitzondering, gemeente, waarbij dan ook wordt gezegd, anders dan om hoererij. Als er door overspel een breuk is geslagen in het huwelijk, ja, dan doet zich een onmogelijke mogelijkheid voor. Alhoewel het dan nog geen wet is. Er staat nergens in de Bijbel dat je dan moet scheiden. Ook zelfs dan, en die voorbeelden zijn er ook, kan er sprake zijn van verzoening. Maar elke andere reden, gemeente. En dat is iets wat volstrekt tegen de geest van de tijd ingaat. De wereld die zegt, ach, ga maar uit elkaar, want je moet elkaar niet lastigvallen. Je moet voor jezelf opkomen, dan ga je toch voor een nieuw begin starten. Je moet niet rond blijven tobben als het toch niet gaat. En als je niet bij elkaar past en je hebt je vergist en je was te vlug getrouwd. Gemeente, dat telt allemaal niet. En mocht iemand zeggen, dominee, maar als het dan hopeloos is. Ja, maar wat is hopeloos? Als u mij hoort preken over het evangelie voor zondaren, dan verwacht u ook niet dat ik tegen u zeg, ja, maar voor sommige zondaren is het hopeloos. Er zijn mensen die hoeven niet meer naar de genadetroon toe te gaan, want er is toch geen ruimte voor die mensen. Als je zo'n zonde hebt gedaan of zo'n zonde, of het moest een zonde tegen de Heilige Geest zijn natuurlijk, Maar die mensen die gaan niet meer op de knieën. Maar iedereen die op de knieën gaat, gemeente, met wat voor verleden ook, kan bij Christus terecht. Dat is toch het evangelie? En als er nou twee zondaren met z'n tweeën op de knieën komen bij diezelfde Christus. Niet met persoonlijke zonden alleen, maar ook met gezamenlijke zonden. Met een leven wat helemaal vastgelopen is, wat alles allemaal verknoeid en verduisterd is. Zou er voor die twee mensen samen dan geen genade zijn, gemeente? Zou de Heere Jezus dan zijn hoofd schudden en zeggen, ja, maar hier heb ik geen raad meer op. Samen naar het kruis, gemeente, ik zeg het nog een keer. Op Golgotha gebeuren wonderen. Maar wij haasten ons naar het derde. Want het derde wat wij zeiden in het begin van de preek over de relatie tussen Christus en zijn gemeente, dat was in vers 29, die kwestie van het voeden. En ik heb u verteld, dat is niet voeden met je mond, dat is voeden, opvoeden. Groot brengen, tot ontwikkeling, tot ontplooiing brengen. Denken we daar ook aan, mannen, broeders en zusters der gemeente, dat een relatie in het huwelijk gevoed moet worden? En dat ook, dat is met name dan een plicht van de man tegenover de vrouw, blijkens vers 29, dat dan ook die vrouw, die ander, die partner, gevoed, groot gebracht, tot ontplooiing gebracht moet worden. En hoe gaat dat? Denkt u even terug, gemeente, aan de Heere Jezus. Hoe voedt, hoe ontplooit de Heere Jezus zijn bruid? Hoe laat hij die bruid groeien? Weten de kinderen dat nog? Wat zeiden we daarnet van? Als hij door zijn woord tot hen spreekt. Praktischer kan ik het niet maken, gemeente. Maar dan komt de vraag natuurlijk op ons af. Spreken we met elkaar? Nemen we daar ook de ruimte voor? Bij alle drukte die daar is, alle verplichtingen, ook naar het gezin toe en alle dingen die moeten gebeuren op een dag. Maar dat daar dan ook ruimte is om te praten. Ja, niet over het weer en niet over hoe was het op het werk en niet over hoe ging het met de kinderen. Dat moet ook allemaal, dat is ook allemaal goed. Nee, hoe is het nou met jou? Hoe was het vandaag met jou? Hoe was het gisteren in de kerk met jou? Hoe was het met mijzelf in de kerk? We hadden een zak met aren mee naar huis moeten nemen, zei de dominee. Heb je aren meegenomen? En wat voor aren waren dat dan? Heb je het moeilijk gehad van de week? Hoe staat het nou tegenover de Heere met je ziel? Of vraagt u die dingen nooit aan elkaar, gemeente? Dat is voeden, dat is groot brengen, dat is de relatie laten groeien. En die ander in die relatie laten groeien. Waarom? Niet omdat een psycholoog of omdat een dominee dat van de kansel zegt, maar omdat dat het voorbeeld van Christus is, gemeente. Hij laat zijn gemeente voeden, groot worden. En zo ook dan binnen het huwelijk. Ja, maar dominee, dat hebben ze me nooit geleerd vroeger. Ja, maar dominee, we hebben al 40 jaar niet met elkaar gepraat, dus dat verander je niet meer. Ja, maar dat is mijn karakter niet, dominee. Ik ben niet zo'n prater en ik geef mezelf niet bloot. Weet u wat een uitlegger schreef die ik gisterochtend las toen hij over dit soort problemen, dit soort bezwaren sprak? Hij zegt, dan moet je eigenlijk tegen de mensen kort en krachtig zeggen, dan had je maar niet moeten trouwen. Want wie ervoor kiest, gemeente, om tot één vlees te worden met een ander, die is wat verplicht aan die ander. Die kan niet zeggen, ik heb een karakter om te zwijgen en daarom laat ik mezelf nooit van binnen zien. Dat mag niet. Je bent verplicht, zoals Christus zich helemaal geeft aan zijn bruid. Zoals die haar voedt met zijn woord. Is het zonde als ik zwijg en mezelf verberg voor degene met wie ik verder alles wil delen. Het laatste gemeente, het vierde. Kijkt u nog even naar dat woordje onderhouden in vers 29. We hoorden in het begin van de preek dat dat huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk geen kille en zakelijke overeenkomst is. Maar dat daar vurige liefde, koesterende warmte, aandacht van de bruid voor de bruidegom bij komt kijken. Oh, wat kijkt hij naar haar om? Wat is hij bezorgd om haar welzijn? En hij geeft haar ook de blijken van zijn liefde. Hij koestert die bruid. Dat is ook een opdracht, gemeente. Kijk, dat huwelijk van ons, dat staat aan duizend en één dingen bloot die het zouden willen uitdoven en in een sleur laten verlopen, zodat alles stroef en somber en doods wordt. Maar attent zijn, complimenteus, elkaar koesteren ook op zijn tijd. Iemand zegt, dominee, is dat nou preekstof? Ja, maar als het woord het nou zegt. We geven elkaar het voorbeeld, gemeente, van Christus, hoe hij met zijn bruidskerk omgaat. En dat is de norm. Want er moet onderhoud gepleegd worden aan elk huwelijk. Onderhoud. En misschien, gemeente, is uw relatie toe aan groot onderhoud. En is er veel zelfverloochening nodig om weer nieuwe glans op dat levenshuis van u beiden te krijgen. Maar ik zeg u nogmaals, gemeente, liefde in de stijl van Christus is een werkwoord. Maar laat dat dan maar energie kosten. Laat dat dan maar druppels zweet en tranen kosten. Als het dan maar brengt aan de voeten van Christus. Want op Golgotha is ook voor deze dingen genade te verkrijgen. Gemeente, hebt u al genoeg lessen gekregen vanavond? Hebben we ook begrepen dat wat we elkaar ook meegegeven hebben, dat het allemaal in het licht stond van de Heere Jezus en dat het uiteindelijk ook allemaal bedoeld is om ons te stimuleren in de richting van dat kruis en om dat geestelijke huwelijk met hem te leren kennen. Ook als het geheim van het geheim van mijn eigen huwelijk. Gemeente, toen ik die laatste regel van de preekschets opschreef, toen dacht ik, en wat moeten we nou zingen? En na lang nadenken dacht ik, het is wel hetzelfde vers als vorige week zondag na de preek. Maar ik zou geen betere weten. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, opdat u komen zult aan uw eer. Amen.